De schriftlezing deze morgen is uit Handelingen 16, de versen 4 tot en met 10. Dus Handelingen 16, de versen 4 tot en met 10. En toen zij de steden langs reisden, gaven zij hun de beslissingen die door de apostelen en de oudsten te Jeruzalem genomen waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in zielental toe. En ze gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysia gekomen, poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe. En toen zij Mysia voorbij waren, kwamen zij te Troas. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man, die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daarbij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Tot zover. Voordat we naar Ruud gaan luisteren, zingen wij nog De Kracht van Uw Liefde.
Goedemorgen. Van de week zat ik op de computer even op weer online, aan het begin van de week. Nou, dat had ik waarschijnlijk beter niet kunnen doen, heel de week regen. En volgens mij zag ik weercijfer 3 en weercijfer 4. Allemaal niet fantastisch. Hele harde wind. Ik ben ook nog even gaan wandelen langs de zee. Bij Hoek van Holland. Het was ergens ook wel weer leuk met die hele harde wind. Ja, en dan zit ik ook weer online. En dan komt er opeens zoiets voorbij als dit. Dan dus Turkije. All inclusive. Dit is dan dus in de plaats Alanya. En dan kun je dan dus voor €373... kun je daar 8 dagen naartoe, inclusief heen en terug reizen. Hoe is het mogelijk, hè? Heerlijk warm in de zon. Ja, en dan ga je al een klein beetje denken aan de zomervakantie, hè? Of aan de meivakantie, of de zomer. En dan Ed heeft natuurlijk al wat opgezegd eigenlijk net. Van nou, je kan je ook opgeven voor Maren. En ook dat is ook heel fijn om daar te zijn. All inclusive. Ik weet geen prijs. Even weglaten maar. €373. Maar in ieder geval Turkije. En ja, u weet allemaal, dan is Turkije een heel geliefd vakantieland. Zon, zee en daarbij natuurlijk ook enorm veel luxe. Een weekje in zo'n luxe hotel. Een zwembad erbij. De zee dichtbij. Sauna. Dan Turkse sauna natuurlijk. En dan heb je ook nog het eten. Met een all-inclusive reis. Zoveel als je maar op kan. Nou, ik zie sommige mensen al heel blij kijken. Zoveel als je maar op kan. Ja, onbeperkt vlees. Onbeperkt vis. En daar hebben ze dan dus ook die naam voor bedacht. Hè. Dat heet dan dus all-inclusive. En dit is misschien wel een van de dingen waardoor dan dus Turkije ook een heel bekend land is geworden. En mensen uit het Westen die vliegen daarheen voor zo'n weekje all inclusive. Hè, wat dan ook inderdaad voor heel weinig geld kan. Ik denk als je het een beetje uitzoekt, dan zit je inderdaad voor iets, misschien nog wel voor minder nog. Zit je daar 8 dagen dan in Turkije. En dat is niet veel. En Nederlanders die vinden dat vaak wel fijn. En hoe komt dat nou dat ze dat daar in Turkije hebben bedacht? En ik denk dat dan dus Turkije, die heeft een heel groot voorbeeld gehad. Ik denk dat meespeelt in een heel ver verleden. En dan denk ik aan die man die daar in dat land heeft rondgelopen. En die man die had een boodschap van all inclusive. En dat is Paulus. En vanmorgen wil ik u meenemen naar een soort reisverslag. En dan gaan we eens kijken naar een stukje van een van de reizen van Paulus. Paulus heeft eigenlijk drie hele grote reizen gemaakt. En de vierde is eigenlijk de reis naar Rome. En het gedeelte wat vanmorgen is voorgelezen door Ed, dat is slechts een gedeelte, dus een stukje van de tweede reis. Dus het is een reisverslag van nog niet eens de helft van de tweede reis. Maar eigenlijk voordat we daar dan mee gaan beginnen, dat we naar het woord gaan kijken, ja, dan wil ik toch graag ook met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, u heeft ons vandaag weer zo bij elkaar gebracht en het is fijn om elkaar te mogen ontmoeten, om elkaar de hand te mogen schudden. Maar daarbij, Vader, geeft u ons dat voorrecht om te kijken naar uw woord. En vandaag gaat het om een gedeelte van een reis van Paulus. En vandaag gaan we kijken naar wat er zo speelde in die tijd. En Vader, het laat ons zien wat u gedaan heeft. Vader, geeft u ons vanmorgen een geopend hart om uw woord te mogen verstaan zoals u het heeft bedoeld. Vader, dat willen wij bidden in die ene naam, in de naam van Christus Jezus. Amen. Ja, hier ziet u eigenlijk op het scherm het stukje waar het vandaag allemaal over zal gaan en waar het zich vandaag allemaal af zal spelen. Sorry, ik moet zo auto even hoesten, van de week flink verkouden. Het zal wel van die zee komen, denk ik. Maar hier gaat het vandaag zich allemaal afspelen. U ziet een stukje dan is van het Midden-Oosten. U ziet het land, een beetje onder die rode pijl, dan is het land Israël. U ziet Libanon, u ziet dan is Turkije, een stukje Griekenland, een stukje Egypte nog. En daarboven zie je eigenlijk weer een stukje zee. Dat is een gedeelte van de Zwarte Zee. En die hele grote daar aan de onderkant, die kant, dat is dan een stukje Middellandse Zee. En dan heb je nog een zee en die ligt zeg maar hier, dat is dan dus de Egeïsche Zee. En is er nog één zichtbaar, dat is die kleine daartussen. Weet iemand die toevallig? Dat is de zee van Marmara. Maar ik neem het u niet kwalijk, want we komen daar niet zo vaak. En het is wel leuk, want dan als het goed is, dan als u straks naar huis gaat, dan weet u waar dat Iconium ligt bijvoorbeeld. Dat is wel leuk, Iconium. En u weet dan waar dat Efeze ligt. Misschien leest u er vaak over, maar waar ligt dat dan eigenlijk? U weet straks waar dat Lystra ligt. U kent ook het gebied dan van Bithynië. En van Samaria en van Fenice. Ja, en er zijn natuurlijk tal van plaatsen in Turkije die we natuurlijk allemaal wel kennen, maar misschien niet weten waar wat ligt. Zo. Je hebt bijvoorbeeld een hele grote stad, dat is Istanbul. Dat is een soort sprookjesstad. En die ligt dus hier. Daar dus het hier op die scheiding. En je kunt het nou niet zo goed zien, maar als er jonge mensen zijn onder ons, dan kennen ze waarschijnlijk alle voetbalstadions. Er staat ook een heel groot voetbalstadion in Istanbul. Weet iemand de voetbalclub die daar... Fenerbahçe, klopt. Dat klopt inderdaad. Gaan we het vandaag niet over hebben, maar dan met de meeste vakantieplaatsen, zoals die ik net liet zien, die zitten al een beetje langs de onderkant. Daar komen we vandaag verder niet. We gaan ons een beetje bezighouden met die lijnen die daar dan dus lopen. En u ziet eigenlijk die lijn die Paulus heel grofweg heeft gevolgd. En je ziet hier ook heel mooi die vertrekplaats. Dat is vrij eenvoudig. Dat is Jeruzalem. En daar gaan we straks vertrekken. En voor vandaag is de aankomst dan bij Troas. En ja, we zitten nu in Handelingen 16. Maar je kunt je ook afvragen, wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand in Handelingen 16? Wat speelt daar allemaal? Waarom is Paulus ook in Jeruzalem? En dan kan het niet anders, dan moet ik gewoon nog even wat eerder gaan beginnen. En ik zal dat heel in het kort aangeven, zodat u weet waarom Paulus daar was en waarom Paulus die reis daar gaat starten. Nou, dan kun je eigenlijk teruggaan naar Handelingen 14. En dan kunt u eigenlijk lezen dat dan is Paulus samen met zijn vriend Barnabas zijn in de stad Antiochië. En Antiochië staat al op de kaart. Op die plek zijn ze dan. En het is ook een plaats die ook nog steeds dan bestaat. Het is een stad die ligt nu zeg maar, in het zuiden dan is van Turkije, in een zuidelijk puntje. En het is ook niet zo heel ver bij de zee vandaan en eigenlijk ook niet zo ver bij Syrië vandaan. Wat hebben ze daar gedaan? Nou, dan neem ik u mee naar Handelingen 14. En daar staat, en daar aangekomen riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had, dat hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend. En zij vertoefden daar geruime tijd met de discipelen. Nou, het is het laatste stukje van de vorige reis, de eerste rondreis dus. En toen ze daar aankwamen, hebben ze de gemeente van Antiochië bij elkaar geroepen. En ze hebben verteld van alles wat God met hen gedaan had. Ze hebben niet zozeer verteld wat ze zelf allemaal gedaan hebben. Dat is misschien wat meer naar de mens. Maar zij hebben gewoon verteld wat God heeft gedaan met hen. Nou, en in Antiochië wordt dus verteld van een geopende deur voor dat geloof van voor de heidenen. En als dan van die open deur wat wordt verteld, dan heeft dat gelijk gevolgen. Want er gebeurt daar in het Antiochië gebeurt ook gelijk iets. En ja, wat is dat dan? En ja, dan ontstaat er dus een soort conflict. En dat kun je ook gelijk lezen in het navolgende vers van dit. Daar staat, en sommigen uit Judea gekomen, leren de broeders, indien gij u niet besnijden laat, naar het gebruik van Mozes, dan kunt gij niet behouden worden. Hier is gelijk het conflict. De mensen die daar kwamen uit Judea zeiden, oké, er is een weg voor de heidenen, een geopende deur, maar ze moeten zich wel laten besnijden en ze moeten gaan leven naar het gebruik van Mozes, naar de wetten van Mozes en ze moeten alle verplichtingen van het judaïsme op zich nemen. En dan zien we eigenlijk dat valt bij Paulus flink verkeerd. Dat valt echt flink verkeerd, want dan staat er eigenlijk. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond. Nou, ik denk dat we wel mogen zeggen dat er heel veel verzet was. En als er staat geen gering, dan kun je dat ook lezen als heel veel. En Paulus en Barnabas die verzetten zich daar ook hevig, want dit conflict gaat over de kern. Geloof en wet. En ja, u kent dat gedeelte waarschijnlijk uit Galaten 2. Dat kunt u eigenlijk naast dit gedeelte uit het boek Handelingen leggen. Als u er nog wat over zou willen nalezen, dan zou ik zeggen, leg ze naast elkaar. Handelingen 15, 16 en Galaten 2. Maar toen er dus geen gering verzet tegen hen ontstond, toen vroegen zij, dat zijn dus degenen uit Judea, Paulus en Barnabas, en nog enige van hen op om zich tot de apostelen en de oudsten te Jeruzalem te begeven, naar aanleiding van dit geschil. Nou, zo gaat het ook gebeuren. Paulus en Barnabas die waren klaar om naar Jeruzalem dan dus af te reizen in het zuiden. Dus ze gingen tegen de pijl in, nu dus naar beneden. En dan staat er, zij reisden dan, nadat hun door de gemeente uitgeleide gedaan was, door Fenicië en Samaria, en bereidden met hun verhaal van de bekering van de heidenen al de broeders grote blijdschap. Nou, waar ze ook kwamen, ze vertelden onderweg steeds weer hun verhaal van de bekering van de heidenen. En ja, heel mooi is hier, ik heb het even uitgelicht, dat er staat, het gaf grote blijdschap. Dat wat Paulus vertelde, dat gaf grote blijdschap. En daar staat ook het woordje mega. Dus het is ook mega blijdschap. Dus daar zijn de mensen ook gewoon mega blij van geworden. En dat is ook wat Paulus vertelt. Nou, ze gaan dan naar beneden, naar het zuiden. Ze gingen door de streken van Fenicië en Samaria. Dat kun je op dit kaartje, dat kun je bijna niet lezen. Maar dat zijn die gebieden waar ze dan doorheen gaan. En zo komen ze dan in de stad Jeruzalem. En in Jeruzalem heeft dan Paulus eerst een gesprek met, zoals er staat, hen die in aanzien waren. Hè. Denk dan aan de apostelen, dan is Petrus, Jacobus, Johannes. En Paulus vertelt hen het evangelie wat hij onder de heidenen heeft verkondigd. En daarbij vertellen ze ook steeds weer alles wat God had gedaan. Ook hier dus. En God heeft de heidenen op het oog. Hè. Dat is die all-inclusieve. Dan komen daar weer die fariseeën bij. En dan wordt het natuurlijk wel even spannend. Want wat gaan Petrus en Jacobus dan zeggen tegen die fariseeën? En Petrus en Jacobus die houden daar allebei een toespraak. En die zetten dan met hun woorden die wetgeleerden heel netjes op hun plek. En die zeggen, dit juk, die besnijdenis en die wet van Mozes, wat wij en onze voorvaderen ook niet hebben kunnen dragen, dat wordt niet gelegd op de nek van de heidenen. Dat gaat niet gebeuren. En dan zegt hij ook nog, door genade zullen wij, de Joden, behouden worden op dezelfde wijze als de heidenen. Daar gaan we nu verder niet op in, maar dat zou wel eens mooi zijn om daar naar te kijken. Maar dat is in ieder geval all inclusive. Die apostelen die zetten dan iets op papier dat bedoeld is voor de broeders in Antiochië. En Paulus en Barnabas en ook nog een zekere Judas en nog Silas, die wordt gevraagd om deze brief dan te gaan brengen in Antiochië. Nou, ik heb een plaatje gevonden en een beetje ingevuld. En als ze dan weggaan uit Jeruzalem, dan geven ze elkaar de broederhand. En dat kunt u ook lezen in Galaten 2. En in vrede maakten zij dan dus die afspraken. Petrus, Johannes, Jacobus, die gaan naar de besnedenen. En Paulus en Barnabas naar de heidenen. Nou, ik denk dat dit voor Paulus wel een enorme bemoediging is geweest om hiermee door te gaan. Hij zal de gedachte gehad hebben, ik ben niet meer gelimiteerd. Ik zit niet meer vast. En hoe kan ik nou nog veel meer mensen dan eens gaan bereiken? Niet meer begrensd zijn door zijn vaderland. Niet meer begrensd zijn door zijn Jood zijn. En deze all-inclusive boodschap, hè, Gods liefde gaat uit naar de heidenen, gaat veel verder dan naar het Joodse volk. Eigenlijk naar ieder mens. En deze boodschap die zit zo in het hart van Paulus. En het is nu gewoon legitiem geworden. Het staat op papier en hij heeft het papier bij zich. En zo werkt God in Paulus. Nou, dat is het begin van die reis. Ze gaan eerst dan is die brief bezorgen in Antiochië, in Turkije. Nou, de bestemming is dan dus Antiochië. En ja, u ziet dat de weg langs de kust, dat ze die hebben genomen, richting het noorden. En ik schat het zo op ongeveer 450 kilometer, misschien 500 kilometer. En u weet, in die tijd ging dat allemaal niet zo snel. En Paulus zal nagedacht hebben over de gevolgen van deze brief die hij bij zich heeft. Die brief is een bevestiging. Een enorme motivatie om te zorgen dat alle heidenen het zullen gaan horen. Maar goed, ze gaan eerst naar Antiochië en daarvoor lezen. En zo komen ze daaraan in die stad. En ja, ze hebben dan dus die brief laten voorlezen dan aan de broeders. En iedereen werd blij van de bemoediging. En dan staat er, en Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en verkondigden met vele anderen het woord des Heren. Nou, je mag misschien wel weten dat die stad Antiochië, dat is ook een stad waar ook veel bij elkaar kwam. Er werd ook veel geleerd en er werd veel uitgezocht en er werd veel gesproken. En ja, dat zegt iets over deze stad. En hij bestaat dus nog steeds. Het is een stad met een plek waar gewoon veel mensen kunnen studeren. En toen na een tijdje zei dan dus Paulus tegen Barnabas, laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad waar wij het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat. Nou, dat was een goed idee. En dan is, ja, dan is Barnabas, die vond het ook een goed idee. Tijdens de vorige reis waren ze al op vele plaatsen geweest. En ja, hoe fijn zou het zijn om diezelfde broeders weer eens te gaan ontmoeten. Om eens even bij te kunnen praten. Even vertellen van die laatste ontwikkelingen, van wat ze meegemaakt hebben met die brief, dan van Petrus. En ja, dat is ook een hele mooie gedachte. Paulus had dat voornemen. Laten we hen weer opzoeken en laten we hen versterken. En op het moment dat Paulus dit eigenlijk voorstelt aan Barnabas, ja, dan gebeurt er eigenlijk wel wat. Want Barnabas die zegt, oké, dat is een goed plan. Laten we Marcus weer meenemen. Nou, Paulus zegt dan, nee Barnabas, we gaan niet Marcus meenemen. Marcus was een neef van Barnabas. En in de tijd dat dan dus Barnabas een beetje de leiding had, was Marcus met hen meegegaan. En in Handelingen 13, daar zien we dat dan dus Paulus de leiding gaat nemen. En dat is zeg maar net na zijn naamswijziging. Dat hij niet meer dan de Saulus werd genoemd, maar Paulus. En vanaf dat moment neemt dan is Paulus de leiding. En precies op dat moment haakt Marcus af. Nou, ongetwijfeld zal daar de overweging liggen voor Paulus om Marcus ook niet nog een keer mee te nemen. En uiteindelijk, ja, dan staan Paulus en Barnabas tegenover elkaar en ze komen er eigenlijk niet zo uit. En ze gaan uit elkaar. Barnabas gaat inderdaad met Marcus verder. Hij gaat naar Cyprus. En Paulus gaat met Silas verder om volgens Paulus' plan de mensen weer te mogen opzoeken. Nou, Paulus gaat verder met zijn plan en hij kiest zich Silas. Nou, hier zien we dan ook een nieuw team ontstaan. We hadden natuurlijk vanmorgen al over een ander team wat er eigenlijk was. Ik ga het nu met jullie weer hebben over een team. En dit team dat bestaat dan dus uit Paulus en Silas. Ze zijn maar samen, maar toch, dit is het nieuwe team. En we zullen zien dat dit team zich zo in de loop van de ochtend zich zal uitbreiden tot vier mensen. Ja, we zouden het kunnen noemen het Turkije-team. Totaal geen Bijbels woord, maar op dit moment waarschijnlijk wel goed passend. Samen met Silas ging hij door Syrië en Cilicië. Nou, dat is zeg maar die eerste bocht die ze dan maken, zeg maar richting Derbe. En daar ligt dat gebied. En ja, zo komen ze dan in die eerste stad, Derbe daar. En daarna dan dus in Lystra. En in al die plaatsen gaan ze naar die gemeentes die er al waren ontstaan. En zij versterkten de gemeente die dus al bestonden. En in Lystra, dat weet u waarschijnlijk wel, ontmoet Paulus daar dan dus Timotheus. En Timotheus, dat is nog een hele jonge man, maar hij blijkt een waar kind in het geloof te zijn. En hij spreekt Paulus enorm aan. En het gevolg is dat dan is Timotheus uiteindelijk ook met Paulus meegaat. En u weet dan waarschijnlijk wel dat zijn moeder was Joods en zijn vader Grieks. En eigenlijk is Timotheus hierdoor zelf al een soort voorbeeld van die all-inclusive boodschap die Paulus gaat verkondigen. Nou, dat heeft gevolgen dan voor het Turkije-team, want daar komt iemand bij. En ja, nu dan dus deze jongeman ook meegaat, zijn ze dus met z'n drieën. Nou, dit is voorlopig het team. En ja, ik heb u natuurlijk verteld dat er nog een vierde bij komt. En dat gaan we straks wel zien. En ik wil u wel vast een beetje zeggen, dat is ook een beetje een raadsel. Want zijn naam wordt namelijk helemaal niet genoemd. En toch zijn ze straks met z'n vieren. Dus dat is een beetje een raadsel. Ik laat het u straks zien. Ze gaan verder en ze komen in de stad die heet Iconium. Nou, u weet nu al aardig waar dat die plaatsen een beetje liggen. En bij iedere stad vertellen ze van het gesprek met Petrus en met Jacobus. En ze hebben gemerkt dat de gemeentes waar dat ze kwamen, bevestigd werden in het geloof. En dat het aantal gelovigen per dag ook toenam. En ja, het is een gedachte. Je kunt je zo voorstellen dat Paulus misschien denkt, het gaat goed. Het gaat goed. Dan kun je daar misschien gelijk wel vraagtekens bij zetten. Maar op dit moment, het gaat goed. En vanaf deze plaats Iconium gaan ze dan weer verder. En dat lezen we dan in vers 6. En daar staat, en zij gingen door het Frigisch-Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Ja, nou, ik zei al, tot nu toe was het Paulus gelukt om die gemeenten te versterken. En dan dus zijn bedoeling was nog steeds om een soort nazorgreis te maken. En om alleen die steden op te zoeken waar ze eerder waren geweest. En nu, dan is Paulus wilde naar Efeze, je ziet het op de kaart liggen, en naar de plaatsen daaromheen, daar ligt dan dus Colosse ook, en er liggen nog veel meer plaatsen. En dan Efeze ligt eigenlijk in het gebied, dat heet dan Azië. En dat was zijn plan geweest, dat was de koers die hij had bedacht, en dan lezen we opeens, de Heilige Geest verhindert het woord in Azië te spreken. Van Gods wegen komt er een wijziging. En hoe dat precies in zijn werk ging, dat staat er niet bij. Het maakt misschien ook niet zo heel veel uit, maar Paulus begreep heel goed dat de koers moest worden gewijzigd. En dit is belangrijk. Deze koerswijziging is de eerste van een drietal ingrepen van Gods wegen op deze tocht. Niet naar Efeze. Die weg werd afgesloten. Dat ging niet door. En hij wilde zo graag, maar de deur ging dicht. En wat hij wilde, was eigenlijk wat je ziet daar als die gele lijn. Dat was het pad wat hij wilde volgen. Toen dacht Paulus, als ik niet daar naartoe wil gaan, ik kan niet richting Azië, dan ga ik maar omhoog. En dan staat er, en bij Mysië gekomen poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus liet het hun niet toe. Nou, dat is het gebied, zeg maar, tot aan de Zwarte Zee. En eigenlijk voor de tweede keer gaat het niet door. Ook hier wordt weer die weg afgesloten. Nou, dat is wel bijzonder. Pardon, nee. Is goed. Moet je nagaan. Je gaat van huis. Je gaat van huis met ruzie. Ruzie met je beste vriend. En je wil Gods werk gaan doen. En je bedoeling is echt goed. En toch, de ene weg naar de andere weg wordt afgesloten. En ik denk als we dit zo lezen, dan gaan we ook steeds beter begrijpen wat Paulus gaat doen. Hij kan niet naar links, hij kan niet richting Azië, hij kan ook niet naar rechts. En wat nu? Nou, hij staat daar dan met die beste boodschap die je maar kan hebben. De all-inclusive boodschap. En wat nu? Waar kan ik het kwijt? Nou ja, laat ik dan maar gewoon rechtdoor lopen. En eigenlijk gewoon tussendoor. Ik neem de weg die dan dus open ligt. En hij loopt eigenlijk zo precies tussen die twee afgesloten gebieden door. En ja, hij loopt rechtdoor en hij loopt zeg maar richting de zee. Hè. Misschien heeft hij zijn tomtom gepakt en ziet de zee, wat moet ik daar? Daar loopt het vast. En wat nu? En toch loopt hij door. En hij komt zo aan in de stad Troas. En Troas, dat is een havenstad. Het is een zeehaven. En Paulus wordt nu weer gestopt. En deze keer is het dus door de zee. En zo is Paulus eigenlijk gestrand in Troas. Vastgelopen. En ja, als ik het wat meer naar ons toe zou halen, dan denk ik, ja, vanmorgen zijn we natuurlijk wel heel fijn zo bij elkaar. Dat is ook zo. Maar ik weet ook dat u weet. U weet allemaal wat het is om gestrand te zijn in Troas. Want je weet allemaal wat het is als je hoe het voelt als je met een meningsverschil of een ruzie van huis gegaan bent. Hè, die ruzie die nog steeds in je hoofd zit. En misschien weet je heel zeker dat je gelijk hebt gehad, maar omdat je op je gelijk hebt gestaan, ben je nu misschien wel dan iemand kwijt. Een vriend kwijt. En dat voelt allemaal niet goed. En je weet wat het is om misschien iets te volgen, iets van een droom te volgen, die alleen maar goed lijkt. He, misschien een baan. He, misschien iemand helpen. He, een vriendengroep. He, misschien je sport of je volleybal of turnen of voetbal, tennis. Kan allemaal. Maar ergens is het misgegaan. En opeens ging er een deur dicht. En je zoekt een andere weg. En ook daar gaat weer een deur dicht. En je zoekt weer een nieuwe weg. En zo kun je aankomen dan in Troas. En dan denk je, ja, wat wil God nou met mijn leven? Heeft hij dit allemaal niet meegemaakt of zo? He, je komt er bij de zee, je hebt nog steeds die tomtom en je kijkt en die zegt natuurlijk nu keren, want je kunt niet verder. En daar zijn we dan nu aangekomen. He, met je rug naar de zee. He, aan het eind van de wereld. Aan het eind van je mogelijkheden. Misschien wel aan het eind van je Latijn. En alles zit vast. En het leven dan van Paulus, deze reis, is een stukje voorbeeld. En misschien is het ook wel heel herkenbaar als ik het zo vertel. Maar we kunnen hier zien hoe God Paulus leidt op de wegen die hij ging. En als God een weg afsluit, dan betekent dat niet nu, maar misschien later. En misschien als God een weg afsluit, dan is het, of dan kan het zijn, niet jij, maar iemand anders. Maar God gaat verder met het lijden van al zijn kinderen. En ook met het lijden van jullie leven, jouw leven. En op deze tocht wordt dat eigenlijk heel mooi zichtbaar. Nou, we gaan weer terug. Ja, naar Paulus. En daar zit hij dan, met de rug naar de zee. Hij kan niet naar links, hij kan niet naar rechts. En ja, wat nu? Hij gaat doen waar hij goed in is. Hij gaat verkondigen. Dat kan natuurlijk niet uitblijven, dat voel je al aankomen natuurlijk. Hij gaat verkondigen die all-inclusive boodschap. En hij zegt, heidenen hier in Troas, luister goed. God houdt van jullie. God heeft een plan met jullie. Een bijzonder plan met de heidenen. En er ontstaat daar in Troas een nieuwe gemeente. Dat kun je lezen in hoofdstuk 20. En dat is dat gedeelte eigenlijk waar dat iemand dan dus viel uit het venster. Een beetje was overmand door slaap. En viel. Ja, dat kan ook hier wel gebeuren dat iemand in slaap valt. Gelukkig niet uit het venster gevallen. Maar als je aanloopt, zoals Paulus loopt eigenlijk aan tegen zijn grenzen. En wat gaat hij doen? Hij gaat gewoon doen waar hij goed in is. Hij gaat verkondigen. He, voor Paulus is dat duidelijk. En ik denk als je aanloopt tegen je grenzen, dat je echt niet meer verder kunt. Blijf dan ook gewoon doen waar je goed in bent. Ja, als je goede vrienden hebt, wees daar dan zuinig op. Heb je een leuke sport? Blijf daarbij. Als je niet meer weet hoe het verder moet, blijf bij God. En hij zal je de weg wijzen. Ja, totdat God leiding geeft tot iets anders. Nou, wat gebeurt er nou verder in die stad Troas? Want dan is Troas, en ja, dat gaan we zo wel zien, dat is eigenlijk een geweldig voorbeeld ook hoor. Want dan is Troas, dat staat niet alleen voor het vastlopen van Paulus, maar wat veel belangrijker is, het staat zeker voor een nieuwe weg die wordt geopend. Want je weet, dat weten we allemaal, als God een deur sluit, dan opent hij een venster. En ja, wat is dat venster dan? Hè? Daar zijn we natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar. Wat is dat venster dan? En dat is wel mooi, want hier in de stad Troas zien we dat er ook meerdere vensters geopend gaan worden. En de eerste is dit. Er komt een nieuwe vriend in Troas bij. Een vriend voor Paulus. En als je goed hebt geluisterd, toen Ed net heeft voorgelezen, heb je misschien opgemerkt dat er iets in het persoonlijk voornaamwoord is veranderd. Er is een wijziging geweest. Die wijziging zit, die zit eigenlijk tussen vers 9 en 10. Die wijziging is dat het gaat van zij naar wij. De schrijver van dit boek, Handelingen. Dat vertelt eerst over zij en later vertelt hij over wij. En dat is precies in het stukje wat wij vandaag lezen. Als Paulus hier is vastgelopen bij de zee, dan gaat God iemand geven. En dat is de vierde man in dit Turkije-team. En in Handelingen, misschien weet u het, is van de hand van Lucas. Lucas is degene die het boek Handelingen heeft geschreven. En op dit moment komt hij er dan dus bij. En Lucas, die maakt het vanaf hier allemaal zelf mee. Vandaar dat het dan dus nu wij gaat worden. Nou, dat heeft gevolgen voor het team. U ziet hier het team compleet. En God versterkt het team van Paulus. Hij was al met Silas en met Timotheus die hij opgepikt had in Lystra. En nu voegt God deze Lucas aan het team toe. En als je niet meer weet hoe het nou verder moet. Hè, als je met je rug tegen de zee staat. En God stuurt je een nieuwe vriend. Dan zul je die vriend ook nodig hebben. Want God doet dat niet zomaar. Want God heeft overzicht. Hij weet wat er komen gaat. En als Paulus later dan toch weer vertrekt naar een volgende stad, dan heeft hij die Lucas, die heeft hij ook heel erg hard nodig. Want dan heeft hij te maken met geweld, met fysiek geweld. En we weten, Lucas is dokter. En wat is het dan heerlijk om je eigen dokter dan bij je te hebben. God voorziet. Weet je, als God je vrienden geeft, ja, dan heb je die vrienden ook nodig. Want als God je vrienden geeft, dan weet God wat er komen gaat. Er is hier natuurlijk een heel mooi voorbeeld bij. Maar als God je een vriendin geeft, die verloskundig is, bijvoorbeeld Ralf. Dan weet je heel zeker, er gaan kinderen komen. Dat weet je zeker. Als God je een nieuwe vriend geeft, die bijvoorbeeld hoogleraar is, dan weet je, het gaat ingewikkeld worden. Het gaat ingewikkeld worden. Als God je een vriendin geeft, die je heel goed kan bakken, dan weet je, je zal zwaarder worden. Kan niet uitblijven. Ja, wat heeft God aan u gegeven? Welke vrienden heeft God u gegeven? Nou, ik zie dat u al een beetje om u heen kijkt. En natuurlijk heeft u de vraag, waarom heeft hij me die nou gegeven? We gaan weer terug naar Paulus. Het derde wat gebeurt, is dit. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonisch man die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. Nou, die eerste twee keren had God een weg afgesloten. En Paulus kon niet naar Bithynië en ook niet naar Efeze. En dit is dus de derde keer dat God eigenlijk ingrijpt. En bij de derde keer is het altijd heel goed opletten. Want de derde keer, die wijst altijd naar de weg van de opstanding. Als er geen uitweg meer meer lijkt te zijn, dan komt die derde keer. En in de derde zit altijd de uitweg. En ja, zo is dat ook hier. Paulus heeft een droom. Hij droomt. Hij heeft een gezicht, een visioen. En hij ziet een man die daar staat en die man die roept, steek over en help ons. Nou weet u, natuurlijk maakt u gewoon uw giften over. U maakt gewoon uw giften over. Of je geeft geld met een tikkie, of het kan tegenwoordig nog allemaal makkelijker. En natuurlijk denken we ook in ons gebed aan heel veel mensen. Maar wat hier gebeurt, dat gaat heel veel verder. Want hier zegt God tegen Paulus, je hebt nou drie nieuwe vrienden. Drie nieuwe vrienden en ik geef je zelfs een dokter. En die ga je dus nodig hebben. Geef jezelf en steek over. Want daar aan die overkant van dat water. Ja, daar ligt een heel werelddeel. Die nog nooit gehoord hebben van jouw all-inclusive boodschap. En dat zal jouw weg worden. En jouw team is nu compleet. Ik heb het compleet gemaakt. En ga. Je bent klaar om te gaan. Nou, dan staat daar het volgende. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Nou, de volgende ochtend vroeg maakt Paulus iedereen wakker. Dat begrijpt u. Hij zegt vandaag vroeg ontbijt, want ik heb wat te vertellen. En Paulus vertelt van zijn droom. Hij zegt, ik heb een man gezien. En die zei, steek over en help ons. En dan zegt Lucas, wij zochten dadelijk gelegenheid om te vertrekken. Hè, naar dat andere werelddeel. Lucas heeft dat visioen niet gezien. Silas heeft dat visioen ook niet gezien. En Timotheus ook niet. Die drie vrienden niet. Ze hebben alleen dat verhaal van Paulus gehoord aan de ontbijttafel tijdens het beschuit. Toen hebben ze het gehoord en het is voldoende. Die drie vrienden die zagen daar direct Gods leiding in. Wij maakten daaruit op dat dit is de weg die God ons geeft. Ja, nee. Is goed. En voor Paulus is eigenlijk het muntje gevallen. Het is duidelijk, hij begrijpt hoe het zit. Daarom ging die weg naar Azië dus dicht. En daarom ging die weg naar het noorden dus dicht. En daarom stranden we dan eens in Troas. En daarom is Lucas er dan ook bijgekomen. En Paulus, die moet iets gedacht hebben van, het gaat veel verder dan ik denk. Ik denk te klein. God denkt veel groter. En daarbij God voorziet. Dat is de reden dat we hier zitten in Troas. En in Troas heeft God een bootje neergelegd. Hij heeft een bootje neergelegd om die vier mannen over dat grote water te kunnen brengen. Richting Europa. En God zegt, dat is wat ik wil. En Paulus, jij denkt dat je mogelijkheden beperkt zijn tot Turkije, maar zo is het niet. Paulus, je bent echt te klein gaan denken. Je bent te klein gaan denken van wat ik kan doen door jou heen. Jij dacht dat je leven beperkt zou zijn. En je bent maar gaan beperken. Maar God zegt, Paulus, ik heb je losgeweekt. Ik heb wegen afgesloten. Ik heb je met je rug naar de zee laten staan, hier in Troas. Ik heb nieuwe vrienden op je weg gebracht. Ik heb leiding gegeven. In jouw leven, terwijl je het misschien niet zo zag. En het kan zijn, jij vond het misschien zelfs jammer. Jammer dat het zo liep. Maar Paulus, ik wil dat jij naar Europa gaat met die all-inclusive boodschap. En Paulus, ergens hier in Troas heb ik een bootje neergelegd. En dat bootje dat wacht op jou en je drie vrienden. En met dat bootje zul je gaan dan naar Europa en je zult daar verkondigen. Aan de overkant van het water. Zodat ze zelfs in Nederland van het evangelie zullen gaan horen. En waar jij gaat, daar zal ik gaan. Maak die grote sprong. En zo kan het ook zijn voor jou hier in de zaal. He, misschien zit die ruzie nog in je hoofd. Dat kan. Die oneenigheid die je had. En naar elkaar zijn er misschien wegen afgesloten. En er zijn teleurstellingen geweest. En je hebt veel moeten incasseren. Dat is waar. En dan sta je daar met je rug tegen de zee. En je kan geen kant op. En opeens ga je zien dat al die teleurstellingen. En al die afgesloten wegen. En die ruzie die nog in je hoofd zit. Je gebracht heeft naar hier en nu. En God zegt ook tegen jou, ik ben bij je, waar je ook gaat. En ja, zo werkt God. En dan zegt Lucas eigenlijk, toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om te vertrekken. Hier valt het woord dadelijk eigenlijk gelijk op, hè. Je kunt het ook vertalen met terstond of met meteen. Het betekent allemaal hetzelfde. Het was in ieder geval niet mogelijk dat ze zouden wachten. Ja, op een keer dat het water goed was of dat het een keer gepland zou kunnen worden. Of een keer dat het budget zou zijn. Nee, dadelijk. Gelijk gaan ze op zoek. Ze gingen gelijk zoeken. Waar ligt dat bootje? Waar ligt dat bootje? En dat vind ik ook wel heel mooi. Want dit laat zo helder zien waar het hart van de goede vrienden op was gericht. En zij wilden maar één ding doen. Zij wilden dat evangelie gaan verkondigen aan al die heidenen in dat land daar ver weg. En dat was de reden dat God hen had geroepen. En dat was de taak van dit Turkije-team. En ze zaten vast in Troas. En daarvoor gaf God een uitweg. En zo zitten we eigenlijk met z'n allen. Ook in de boot. Om zo maar te zeggen. Hè. Wij als team. En wij varen misschien over de zee. Hè, de toekomst tegemoet. En ik denk, voor ons ligt een land. Misschien ons eigen land. Vol met mensen die het eigenlijk nog niet gehoord hebben. Die er nog nooit van gehoord hebben. En God heeft leiding gegeven in jouw leven, net als bij Paulus. En misschien heb je het ook niet in de gaten gehad. Dat kan. En heb je alleen de omstandigheden gezien. Je hebt de wegen afgesloten gezien. Je hebt de ruzie gezien, zodat je hier bent aangekomen. En dat u hier nu zit. En dat u hoort, God houdt van mij. En misschien ga je ook opeens zien dat die omstandigheden die je allemaal hebt moeten doormaken. Dat vader ook jou gedragen heeft. Ook tijdens al die omstandigheden. En deze tocht, waar we nu over gehoord hebben vanmorgen. De tocht van Paulus, dat is een voorbeeld. Het is eigenlijk een getuigenis van Gods aanwezigheid. Vader is nabij. En het laat ook zien hoe dat Paulus zijn bootje ook heeft gevonden. En in dat bootje gaat Paulus dan samen met zijn Heer en zijn team natuurlijk op pad. En zo wordt ook jouw leven, ons leven, wordt een getuigenis om te vertellen wat God, die alle mensen op het oog heeft gedaan door jou heen. En dat is Troas. Nou, Ik zal het een klein beetje samenvatten en dan gaan we een lied zingen. Ik hoop dat u het vanmorgen allemaal een beetje heeft kunnen volgen. Ik heb u meegenomen op een lange wandeltocht. En ik schat het totaal zo'n beetje op 1500 kilometer. Dus u heeft in dat half uur flink doorgelopen. We zijn weggegaan dan uit Jeruzalem. We hebben heel die tocht gevolgd door Turkije heen. En overal waar dat Paulus kwam, heeft hij eigenlijk verteld van dat evangelie. van echt evangelie. He, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. He, dat was het doel van zijn reis, wat hij gedacht. He, Paulus dacht alleen door Turkije te gaan, maar God had een heel ander plan. Door heel de wereld. Nou, we hebben gezien dat God in het leven van Paulus ook leiding gaf. He, zelfs door wegen die dan dicht waren en door de teleurstelling heen. En Paulus is dat gaan zien. En Paulus heeft het bootje gevonden. En hij heeft de sprong gemaakt. En ik hoop en ik bid dat ook wij allemaal door alle dichte wegen die we in ons leven allemaal meemaken. En door de teleurstellingen heen mogen zien dat God ook leiding geeft in jouw leven. En dan ligt daar ook dat bootje klaar om ook samen met hem op pad te gaan. Amen.